21. Ditmaal geraakten zij nog ongedeerd uit de klauwen van de wet. De vervolging moest, bij gebrek aan voldoende bewijzen, onverrichterzake opgegeven worden. Maar de politie waakte inderdaad en hun tochten werden aldra zeer, zeer gevaarlijk. Allen, trouwens, waren over één punt akkoord. Het was Klakke Maarschalk, de baas uit de gloeiende koteraar, die, nijdig over stoute Treses Nering, hen afgespied en verklikt had. Hij zou dat later wel betalen. Zeer zelden nu verschenen zij nog 's nachts in de gelapte Chaco. Zij hadden afgewisselde bijeenkomstplaatsen. Nu eens in de kalkschuur van baas Baten aan de Vaart, dan weer in een stalletje naast het huis van Klot de Vos. Dan nog in het open veld, achter een elskant, achter een korenhoop of onder een molen. En veel meer onvoorziene toevallen en omstandigheden dwarsboomden nu ook hun ondernemingen. Het slijperke moest met verdubbelde oplettendheid de gendarmerie bewaken, en te 10, te 11 uur 's avonds wisten zij soms nog niet of zij al dan niet 's nachts zouden uitgaan. Vaak gebeurde het nu dat Reus, midden in de nacht, door een gekend tikketak op zijn venster werd gewekt. Dan opende hij spoedig en stil zijn deur, en het slijperke, of Donder de Beul, of Boef Verwilst, of Klot de Vos, of een andere schelm van de bende, trad binnen. Allei, haast u, klonk het dan. Alles is goed, we gaan uit, de gendarmen zijn slapen. En Reus, zonder zich het minst om zijn vrouw te bekommeren, kleedde zich aan en trok mee. Hij poogde niet meer, als in het begin, zijn nachtelijke uitgangen met de half-eerlijke dekmantel van wildstroperij te bekleden. Hij zei haar rechtaf, ik ga daar of daar. En niet zelden vertrok hij zelf, midden in de nacht, op zoek naar de andere, zijn vrouw de boodschap opleggend aan de leden van de bende, die mogelijk naar hem mochten komen vragen, te zeggen waar hij heen was. Het scheen, al stelde hij er een soort van moedwilligheid in, haar gedwongen medeplichtig te maken, en het gevoel van eerlijkheid en de zwijgende afkeuring die hij in haar vermoedde te trotseren. Het was meer en meer in hem een aangroeiende, onoverwinnelijke antipathie, de jaloerse, nijdige, onberedeneerde haat van het kwaad tegen het goed. Zij was als van een ander geslacht, als van een ander bloed voor hem. Hij hield haar voor preuts, hooggeleid. Voetnoot, hooggeleid is hoogmoedig. Einde voetnoot. Al haar gaven en deugden kwamen hem als zoveel stilzwijgende, tot hem gerichte verwijten voor. Van dag tot dag keerde hij meer naar zijn oorspronkelijke aard terug. Maria leed in stilte, aan het ongeluk gewend. Zij verwachtte niets goeds meer van zijnentwege, en na vele inwendige opstanden was zij, als immer, tot een toestand van betrekkelijke gelatenheid gekomen. Wat kon zij er ook tegen aanwenden? Zij was de zwakste, hij was de sterkste. En geen ander recht dan het recht van de sterkste werd, in haar maatschappelijke stand, begrepen en erkend. Zij had hem eens, betreffende zijn stelen, enige bedeesde opmerkingen gemaakt, maar hij had haar zo ruw geantwoord dat zijn zaken de hare niet waren, dat zij geen lust gevoeld had verder daarop aan te dringen. En ook, zij moesten toch leven, en van waar zou het komen, indien hij volstrekt niet werken wilde? Ach, zij had reeds zoveel illusies verloren. Haar lot geleek nu zozeer op dat van de ellendige vrouwen in de buurt, dat het weinige goede dat haar nog overbleef, haar schier te verdedigen niet waard meer was. Op één punt.